Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De oorlog in Oekraïne heeft Europa tot inkeer gebracht. Meer investeringen in defensie zijn nodig en landen willen nu eindelijk aan de NAVO-norm gaan voldoen. Een waardeloze norm, zo stelde Hans Hille, voormalig minister van Defensie, in het kabinet Rutte 1 in De Stratege. Hille staat bekend als de man die de pijnlijke bezuinigingen door moest voeren binnen Defensie. Iets waar hij nog altijd met veel verdriet naar terugkijkt. Voor hem moet de overheid teruggaan naar zijn kerntaak en dat is veiligheid, niet het bevorderen van welvaart en welzijn. Nu Europese landen meer gaan investeren in defensie, rijst de vraag waar die investeringen dan heen moeten. Richt je je vooral op het digitale domein of zijn ook traditionele wapens nog hard nodig? Dit en meer kun je nog eens beluisteren in deze aflevering van De Strateeg met Hans Hille en met Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Wat jarenlang niet gelukt is, de NAVO-norm van 2% halen, dat moet nu wel lukken. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. En ze willen ook dat het kabinet daar zo snel mogelijk werk van maakt.
Ja, we gaan dus investeren in defensie. Maar voordat we daarover gaan hebben, is het goed om te kijken hoe onze defensie er nu uitziet. Peter, we beginnen bij jou. We horen vaak verhalen over dat het zo armoedig gesteld is met ons leger. Hoe staat het er nu voor? Is het echt armoedig, als we zo eerlijk mogelijk zijn?
Nee, ik vind dat iets te kort door de bocht. Deels beschikt Defensie over hele goede moderne systemen. Deels over operationele verouderde systemen. Wat het grootste probleem bij Defensie eigenlijk is op dit moment, is dat van alles te weinig is. Te weinig voorraden, te weinig reservedelen om zaken gerepareerd te houden, te kunnen onderhouden.
Dus niet armoedig, dat wil zeggen de kwaliteit valt nog wel mee, maar het is gewoon te weinig.
Ja, het is te weinig. En deels zijn er ook echt verouderde systemen, hoor, waar we echt een vervanging voor moeten zoeken. Maar om nou te zeggen dat het één grote armoede is, dat is nou ook niet het geval.
Hoeveel geven we uit aan Defensie, zo bij benadering?
Op dit moment zitten we volgens mij op 11 miljard. En dat gaat groeien richting 14 miljard.
En dat is nog te weinig?
Dat is uiteindelijk nog te weinig, ja.
Meneer Hille, hoe zou u de staat van ons defensieapparaat omschrijven?
Ik ben er bezorgd over. En dat heeft ten eerste, het zijn vakmensen die er zitten. Er wordt ontzettend hard gewerkt. Er wordt ook heel diep nagedacht. En het vak wordt heel serieus opgevat door de mensen die het doen. Maar die worden eigenlijk afgeschept met een fooi. In die zin dat wat ze zouden moeten doen om mee te kunnen komen, dat kunnen ze niet leveren, omdat het niet voldoende van is. Ik zal een voorbeeld geven. De F-35 is een uitstekend toestel. Daar zitten we echt op vooraan in datgene wat op dat punt op de wereld te koop is. Maar 37 toestellen is niks. En dus je hebt het wel, maar je hebt het zo weinig. En als je serieus mee wil doen en je wil ook reserveonderdelen hebben, je moet ook nog oefenen. Want ik wil u wel eens in zo'n vliegtuig zien zitten en zien starten op de startbaan.
Waarom begint u te lachen?
Omdat ik denk dat...
Kunt u dat niet voorstellen?
Ja, dat kan ik me niet voorstellen.
Nou. Dat gaan we eens een keertje laten zien dan. Dat is geen probleem voor mij. Mag goed aan
mij. Maar de vliegers die op zo'n toestel zitten, die moeten echt door en door getraind zijn. Want die zitten in hele moeilijke opdrachten vaak, waar ze 22 verschillende taken tegelijk moeten uitvoeren. Dat is geen kattenpis, om het maar zo te zeggen.
Nee, ik zou dat nooit kunnen. Hier heb je de beste mensen voor nodig. Maar die moeten dus sowieso naast het materiaal ook veel beter betaald worden.
Nou, het betalen vind ik niet eens het eerste punt. Want als we daarover gaan praten, ga ik tegen u zeggen, weet u dat de begroting voor een derde ook nog uit pensioenen en zo bestaat. Dus waar je niet eens mee kan schieten. Als we het daarover gaan hebben, dan wordt het verhaal nog droeviger. Maar ik kijk gewoon even naar het aantal F-35. Ze zeggen, het is goed dat we ze hebben. Maar als we ze willen hebben, we willen ook een vuist kunnen maken op het moment dat er geweld aan de orde is, moeten we ze dag en nacht, week in week uit, en met geoefende vliegers moeten we ze in kunnen zetten. Daar hebben we op het moment te weinig van.
Vandaag is een zware dag. Een zware dag voor Defensie. En een zware dag voor u als Defensiemedewerker. De bezuinigingen staan haaks op uw prestaties. Hier in Nederland en overal ter wereld. En de bezuinigingen staan ook haaks op de onrust in de wereld. Boosdoener is de wereldwijde economische crisis. De Nederlandse overheid moet daardoor in totaal 18 miljard euro bezuinigen. Op onderwijs, op de gezondheidszorg, op Defensie.
Dat is Hans Hille, 11 jaar geleden. Want meneer Hille, zo kondigde u in 2011 de bezuinigingen op Defensie aan. En dat stond niet op zichzelf. Decennia lang is er bezuinigd op Defensie. Betekent dat we ons al die tijd veilig gewaand hebben? Gedacht dat we in een veilige wereld woonden waar echt nooit meer iets kon gebeuren?
Nou, ik vond die bezuinigingen altijd vreselijk. En Vanuit Defensie gezien waren ze ook echt verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd had je te maken met de wijze waarop wij in Nederland de staat het werk lieten doen. Waar de verdeling van het geld steeds moeilijker werd. Wat je ziet is dat we tot, laten we zeggen, midden jaren 70. Ging je uit van strenge normen bij de begroting. Niet alleen of je je schulden mag maken of niet. Maar het geld ging heen naar de taken van de overheid. Dat waren de taken van de overheid. Dat was onderwijs, dat was veiligheid, politie, veiligheid, defensie, buitenschaats. Dat was goede infrastructuur, goede wegen, dat soort dingen. En zo'n beetje in die tijd is het omgaan kantelen naar welzijn en welvaart. En zijn de overdrachtsuitgaven, zoals die heten, dus de gelden die je ter beschikking stelt voor uitkeringen en pensioenen en weet ik wat al meer, zijn steeds meer gaan overheersen. En dat wil zeggen dat we nu is de. Wat jij ziet, dat op de laatste tijd heb je het voortdurend gezien. Er was een probleem aan de hand. Ja. En dan trok de overheid weer de portemonnee en lost het probleem op. Maar daardoor zijn de echte originele uitgaven die de overheid moet doen. Voor bijvoorbeeld defensie, veiligheid, politie, net zo hard. Voor weginfrastructuur, die zijn allemaal sluitpost geworden. En daar was dus geen geld voor beschikbaar. Omdat als je ineens geld nodig hebt, kan het niet op. Dan gaat de emotie hoog. Ja. En er wordt heel veel geld ineens ergens heen gebracht. En dan hou je hiervoor niet over. Toen ik minister was, had ik de begroting, die was ongeveer 8 miljard toen in die tijd. Dat was alleen al in die 4 jaar dat ik minister zou zijn, zou dat de stijging zijn van de begroting van volksgezondheid. Terwijl mijn hele begroting was. En de stijging van volksgezondheid. En als je mijn hele begroting zou hebben verdubbeld. En je zou toen in die tijd dus het aantal F-16's en de kazernes en de weet ik wat, alles wat militair is, zou je uitgerold hebben over Nederland. Zou je het idee dat je in de militaire staat was terechtgekomen. Er is wel 8 miljard bijgekomen in volksgezondheid. En niemand heeft het verschil gezien.
Ja, nou ja, dat klinkt niet als weldoordacht defensiebeleid, zou ik zeggen. Hoe zou u het defensiebeleid van Nederland de laatste decennia omschrijven?
Nou, een sluitpost van een staatssysteem en een democratisch systeem wat veel meer op het eigen welzijn gericht is geweest. En niet op een hele nuchtere afweging welke basisvoorwaarden.
Maar dat is dan toch geen beleid?
Ja, maar dat is niet alleen de schuld van de regering. Het is de hele staat waarin de gans een volk zich begeven had. We hebben een kanteling gehad. U moet u voorstellen, na de oorlog hebben we natuurlijk meer opbouw gehad. En heel lang zijn we heel zuinig geweest. En op een gegeven moment is de kanteling naar de welvaart gekomen. En toen kon dat niet meer op. En toen was eigenlijk het steeds maar meer, meer, meer. Queen heeft het toch ooit zo prachtig uitgedrukt. I want it all. And I want it now. Ja. En dat werd eigenlijk het criterium.
Ja, nou, u zit ook goed in uw muziekklassiekers, moet ik zeggen. Inderdaad, dat klopt. Dat
is een duidelijk. Defensie moet je breed oriënteren.
Maar dan mag je zeggen defensiebeleid? Nee, maar echt voor de duidelijkheid. Dan is er toch geen sprake geweest de afgelopen decennia van defensiebeleid?
Ja, maar ook niet bijvoorbeeld ook slecht beleid op het punt van wegenaanleg. De automobilist betaalt 4 keer wat hij terugkrijgt van de overheid.
Nee, maar dan is het ene niet geweest en het andere niet. Maar zo concentreer je op defensiebeleid?
Ja, nee, maar dat betekent dus dat als het op het moment dat het geld gaat naar de dagelijkse uitgaven en naar welvaart, dan is er dus weinig geld voor defensie. Dat is een slechte keuze.
Maar welvaart, u zei volksgezondheid ook. En volksgezondheid, ja, moet je dan minder
geld naar welvaart.
Maar minder naar volksgezondheid gaan?
Ja, want je moet eerst kijken wat je taken zijn, waar je aan moet voldoen. En dan zijn bijvoorbeeld goede infrastructuur zijn, maar goede defensie en veiligheid. Dat geldt ook voor de politie. Zorgen dat je de misdaad aan kan. Want de politie is hetzelfde probleem. We laten drugs, dus tolereren we tot op grote hoogte. En vervolgens hebben we geweldige criminaliteit. En dan staan we verbaasd naar te kijken. Ja, dat is zo inconsistent met elkaar. Nou, en dat soort inconsistenties in onze maatschappij en in de politiek maakt nu dat iedereen op zich best een welvarende omgeving, in een welvarende omgeving zit. Maar het andere fundamentele probleem wat is gegroeid is heel groot.
Ik kijk even naar een oud-militair hier aan tafel, Peter Meininga. Hoe heb je gekeken naar die bezuinigingen, alle decennia lang?
Ja, het was aanvankelijk het incasseren van het vredesdividend. Hè. Dat zagen we op ons afkomen na het ineenstorten van het Warschau-pact en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, dacht iedereen van de grote vrede is aangebroken.
Ja, de Endofessor Yasuino natuurlijk, Fukuyama, we dachten inderdaad, en ook bijkomend voordeel, we hoeven nooit meer geld aan defensie uit te geven.
Nou,
de
wijze van spreken. Dat zag je inderdaad, want iedereen wilde dat incasseren, dat vredesdividend. Hè? Ja. Dat werd al gauw van bij defensie weggesnoept en over andere posten verdeeld. Bij defensie heeft dat geleid tot gewoon afbraak. Want tegelijkertijd begonnen we meer aan vredesondersteunende operaties te doen. Mensen naar het buitenland te sturen. Waar je echt, Hans Hille zei het net al, ja, veel mensen voor in huis moet hebben om dat te kunnen volhouden. Omdat je dat een cyclisch proces is. Ja, en we deden dus meer en uiteindelijk met steeds minder mensen en minder middelen.
Maar dan ben je toch ook in charge als minister van Defensie, als het goed is. Had Hans Hille dan gewoon niet meer met zijn vuist op tafel moeten slaan tijdens de ministerraad? Of meer dat defensiebeleid naar voren moeten zetten?
Nou, een van de dingen die Hans destijds heeft geconstateerd, dat we helemaal niet meer inzetbaar waren voor grote operaties. In 2014 heeft hij dat, tot 2014 heeft hij gezegd, kunnen we dat absoluut niet meer volhouden.
Ja, maar constateren is wel iets anders dan dat je echt doorpakt. Ik vraag het even, hij is er toch bij, hè, natuurlijk.
Ja, nee, ik snap het. Maar kijk, ja, er lag natuurlijk een regeerakkoord. En dat regeerakkoord, ja, dat moet worden uitgevoerd. En als Hans het niet had gedaan, dan had iemand anders dat gedaan. En ik weet nog dat hij destijds bij zijn aantreden zei, ik ben nogal pro-defensie, maar misschien is het juist wel goed dat ik degene ben die dit moet uitvoeren. Ja. En weet je, het is hem, en dat is wel frappant hoor, het is hem binnen Defensie ook nooit kwalijk genomen. Je hoort buiten Defensie heel veel kritiek op Hans Hille, want die heeft Defensie afgebroken. Maar zo was het natuurlijk helemaal niet. Dus,
nou, hij niet alleen. We hebben het over decennia beleid. Maar exact, een van de ministers was Hans Hille. Daarom vraag ik het even. Daar is natuurlijk heel kritisch op. Maar als u terugkijkt, meneer Hille, wat denkt u dan? Ik had er meer moeten optreden? Of zei, nee, ik had het precies weer zo gedaan. En ik zat in een onmogelijke situatie.
Ja, ik heb gedaan wat ik kon doen om te proberen het klimaat wat te veranderen. Maar het is inderdaad zo, als je, dat is ook iets wat we in Nederland gaandeweg zijn gaan doen in het kader van de groeiende welvaart. Vroeger was het zo dat als er een ministersploeg werd gevormd, dan werd in het coalitiebesprekingen werd er over het programma eigenlijk amper gesproken. En dan gingen de ministers die gingen het programma maken voor de regering. En dan werd met een regeringsverklaring aan de Tweede Kamer gepresenteerd, waardoor elke minister verantwoordelijk was, niet alleen voor de uitvoering van het beleid, maar ook voor de formulering van het beleid. Toen ik minister werd, was het al lang gewoonte geworden om een regeerakkoord te maken. Dat was een afspraak tussen de Tweede Kamer.
Ja.
De Tweede Kamerfracties die samen. En dan weet je, vervolgens ging je daar ministers bij zoeken die moesten uitvoeren wat hun hadden afgesproken. Dus ik heb geen millimeter ruimte gehad om iets te amenderen. Wat je kon alleen zeggen, ik doe het wel of ik doe het niet. En we moeten ook nog te heden beseffen of dat wel verstandig is wat we doen. Je moet je voorstellen dat je voor Philips op een gegeven moment een nieuwe directeur nodig hebt voor de KLM. En dat je tegen de eerste programma gaat maken en dat je dan de directeur binnenhaalt en zegt, je gaat dat en dat doen. Dan zegt de directeur, toedeloe. Je haalt een directeur omdat hij heel goed zijn bedrijf kan leiden.
Nee, maar dus had u achteraf niet gedacht, nou ja, dan had
als ik nee had gezet, was precies wat u ook net zei. Als ik nee had gezet, was er een ander gekomen. Die was toch ook net gebonden aan het regeerakkoord. En de kunst is, politiek is zo ontzettend moeilijk. Politiek is op het ogenblik heel veel emotie, maar politiek is het heel geleidelijk aan proberen bij te buigen van maatschappelijke trends. En de maatschappelijke trend van na de oorlog is eerst geweest heel zuinig met elkaar. Dat hebben we heel lang volgehouden, dat ging fantastisch. Tot we op een gegeven moment naar de verzorgingsstaat gingen. En daar zijn we in doorgeslagen. En nu proberen we gaandeweg weer bij te komen. En het feit dat we door die oorlog in de Oekraïne zo'n ongelooflijke knal krijgen is niet alleen door dat vreselijke zinloze geweld wat we daar zien, maar ook omdat we ons ineens realiseren dat we iets gewoon niet goed gedaan hebben.
Maar had u toen, inderdaad met dat regeerakkoord, waardoor je volledig als minister klem wordt gezet, maar misschien terugdenkend gedacht, dat had ik hier moeten doen, want ik kon hier niks doen? Of zeg nee, ik heb daar toch nog wel degelijk dingen kunnen doen binnen die beperkte ruimte die ik
had. Ik heb binnen de kamers heel veel gezegd, maar je kan wel op een spreekstoel te gaan staan en zeggen, het is schande. Je bent op dat moment verantwoordelijk. En dan dat moet je doen wat je kan binnen de marges van waar je staat. Op het ogenblik is het zo dat politiek voornamelijk het uiten van emoties in de Tweede Kamer, dat iedereen te kakelen tegen elkaar van schande, dit is schande, dat is schande, zus. Nee. Terwijl de kunst van de politiek is juist een meerderheid en een draagvlak te krijgen om iets gezamenlijk te doen. Ik herinner me dat we op defensiegebied bij de Irak-oorlog, toen die hier was, toen Irak Saddam Hussein Kuwait had ingepikt. Toen kwam er een oorlog en toen was de vraag van Amerika aan zijn bondgenoten, doen jullie mee? En toen was ook de vraag in Nederland, zullen wij ons aansluiten? Toen kregen we daar een debat over in de Tweede Kamer. En toen heb ik mensen, na afloop van de stemming, die een meerderheid gaf om dat te steunen, mensen zien huilen omdat ze in hadden gestemd met oorlogsgeweld. Terwijl wat wij deden had niks met oorlogsgeweld te maken. Want wij hadden afspraken gemaakt dat wij heel ver van het geweld afbleven. Ja. We hadden schepen die met een verrekijker nog niet eens konden zien, of met hun eigen apparatuur nog niet eens konden zien waar Irak lag. We lagen op veilige afstand. Maar het feit dat we daarin hadden mee ingestemd gaf al mensen in de Tweede Kamer de aandrang om echt heel emotioneel ervan te worden. En dat geeft aan dat om draagvlak te krijgen voor hele moeilijke beslissingen, daar heb je heel veel geduld voor nodig en heel veel argumenten.
En beheersing.
En dat geven we ons in Nederland onvoldoende.
En dus meer beheersing dan alleen maar die emotie erin.
Ja, ja, en afweging. En niet alleen maar de hele dag je emotie te uiten en van dit, dan weer dit willen en dan weer dat willen. Zo werkt het niet.
Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
Ja, dit is dus, vind ik dus vreselijk. Ik vind aan de ene kant heel goed dat er een achterstand
is. Wat even zeggen, dat is Scholz, die zegt: Duitsland koos ervoor om 100 miljard extra te investeren in defensie. Europa besloot tot het oprichten van een flitsmacht. Defensie blijft een nationale aangelegenheid. Maar in ieder geval hier, dit besluit, historisch besluit voor de Duitsers.
Ja, prachtig. Maar ik vind het ook goed dat besluit op zich genomen wordt. Maar op welke golf wordt dat genomen? Er werd ook hard voor geklapt. Dat is de linkerkant van de Bondsdag, die de afgelopen 20 jaar alles tegengehouden heeft. Die zijn nou ineens voor en die doen dat in de opwelling van verontwaardiging omdat er een oorlog aan de gang is. Dadelijk is die oorlog afgenomen en gebeurt het dan nog, vraag ik mij af.
Ja, daar ben ik ook bang voor.
Ja, Peter Weiner, is dat zo? Ik bedoel, is het niet zo dat hier echt een fout uit het verleden nu hersteld wordt? Weliswaar door deze omstandigheden, dat gewoon met nadenken misschien gemoeten. Maar dit blijft toch, of niet? Waarom ben je er bang voor?
Wat ik frappant vond, deze oorlog heeft de Europese Unie bijeengebracht, de NAVO eensgezind gemaakt en ook nationale parlementen tot op zekere hoogte. Maar inderdaad, dat is een emotionele reactie. En als de dreiging wegvalt, of als de oorlog voorbij is, heb je heel gauw kans dat het weer gaat afbrokkelen. En dat men zegt, ja, nou, het valt toch wel mee. En die Russen waren niet zo goed. Dus misschien, et cetera. Ik denk dat een kwestie van tijd is voordat we dat gaan zien. En dat is inderdaad de essentie. Er wordt niet goed nagedacht over onze veiligheid. Dat het voorwaardelijk is voor alles wat we hier in Nederland doen. Dat je inderdaad heel veel aan gezondheid en aan onderwijs en aan allerlei andere zaken die welvaart bevorderen, zeg maar, kunt besteden, is belangrijk. Maar de basis is veiligheid uiteindelijk. En dat beseft men in Nederland veel te weinig.
Nou ja, nu gaat het wel om wat bijvoorbeeld de voorganger van Scholz, Angela Merkel, gedaan heeft. Die hield zich een maand lang stil en die heeft nu toch ook niet geen excuus aangeboden, maar wel gezegd dat ze misschien anders had moeten opereren. Het gaat nu te ver om dat helemaal uit te gaan wijden. Het gaat over 2008, Boekarest. Maar toch, was het uiteindelijk beter wat zij deed, die voorzichtige houding?
Nou kijk, zij is natuurlijk de erfenis geweest van de Oostpolitiek die Duitsland al sinds de jaren 70 heeft gevoerd. Hè, met Willy Brandt in feite ontstaan. Die eigenlijk toenadering zocht tot het oosten. Dat had natuurlijk ook heel veel met Oost-Duitsland te maken. Wandel door handel was het een beetje. Ja. Men probeerde de zaak te veranderen door de handelsbetrekkingen aan te knopen en te verstevigen. Dat heeft zij voortgezet. Was het naïef? Ik denk.
Nou, ten opzichte van Poetin wel. Juist omdat er altijd gezegd is, die twee kennen elkaar, die mogen elkaar niet, maar die spreken wel elkaar taal. Die kunnen zowel Duits als Russisch met elkaar spreken.
Ja, maar moeten we
zien elkaar heel vaak.
Nu overal de schuld van geven?
Nou, dat zeg ik niet, maar het gaat erover. We kijken even wat het beste beleid is dat gevoerd kan worden. En daar was zij verantwoordelijk voor.
In Duitsland, ja. Ja. Ja, en in Nederland waren er anderen die ook zeg maar dachten dat je met Poetin zaken kon doen. Onze koning heeft een biertje met hem gedronken in Sochi. Ik bedoel, weet je, iedereen zat in die move, zeg maar, om zaken te doen met Poetin en keek voorbij eigenlijk de gruwelijkheden die hij op dat moment al op zijn naam had staan.
Maar iedereen geloofde dus in handel door wandel.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, maar dat ik even voorzichtig zijn. Het is zo dat de Europese gemeenschap is ook opgericht om na te streven wat we dan met een moeilijk woord noemen interdependentie, dat landen zo van elkaar afhankelijk worden, dat ze ten opzichte van elkaar geen oorlog meer kunnen veroorloven. En dat is met de Europese Unie tot nu toe goed gelukt, want Europa is natuurlijk altijd een werelddeel van oorlogen geweest, hè, door de geschiedenis heen. En men heeft gedacht dat we dat wereldwijd ook zouden kunnen met China, maar ook met Rusland. Rusland ligt op ons continent, we hebben met elkaar te maken, ze hebben veel grondstoffen, we hebben veel grondstoffen nodig, dus als je dat daar zo goed met elkaar doet, dan is er misschien voor beide kanten heeft het geen enkele zin meer om oorlog te voeren. Wij geloofden als Westen daar heilig in. Amerika geloofde daar ook heilig in. En dat is op dit moment heeft dat een oplawaai gekregen, omdat Rusland toch door is gegaan op de oude manier. De vraag is of dat op den duur zal houden, dat weet ik niet. Maar wat wij vergeten hebben, dat is dat je aan de ene kant handel met elkaar moet drijven, natuurlijk. Maar tegelijkertijd moet laten zien dat je vastberaden blijft, dat als de ander niet mee kan komen, dat die niet eronderuit moet kunnen komen.
En daarvoor moet je dus enorm investeren.
En je moet, maar je moet dus ook, wat ik heb er straks al gezegd, je moet niet alleen maar emotie hebben, maar je moet blijven schakelen. Je moet nadenken, als ik dat veld bespeel, bijvoorbeeld het veld van handel, moet ik wel zorgen dat ik het veld van veiligheid gedekt hou. Maar we moeten niet aan de handel doorstaan. Nou is voor alles, handel gaat voor het alles goed maken. Dus we hoeven geen defensie meer.
Maar wat Scholz doet, is dat dus ook doorslaan of niet? Of is dat een verstandige move op dit moment? Want je laat wel je tanden zien hierdoor.
Ja, wat hij dat op het moment laat zien, dat is de emotie van het moment. En iedereen is wild enthousiast die dat doet in Duitsland. Maar op Poetin zal het geen enkele indruk maken. Want dat is een schaker. En die wacht gewoon af of dat ook waargemaakt wordt.
Ja, dat is inderdaad ook de visie van Peter Weininga. Dat dit ook zelfs in de emotie gehandeld is. Oftewel, Scholz had dit niet moeten doen. Defensieuitgaven niet, want die waren natuurlijk op een heel laag pitje. En Duitsland zag nu natuurlijk de kans schoon om dat wel te doen.
Ja, kijk, nee, ik denk dat het goed dat het gebeurt. En het moet nu wel beklijven, dit beleid. Dat is natuurlijk wel zo. Want dit gaat natuurlijk in Duitsland ook gevolgen hebben. Je kunt die 100 miljard maar één keer uitgeven. Dus, Ik ben benieuwd hoe het inderdaad in de toekomst verloopt. Als het gedoe zeg maar, rond Poetin allemaal voorbij is en die oorlog is eindelijk afgelopen, of dan ook zeg maar, wordt voortgezet.
Maar wat wordt voortgezet? Want dit geld kun je ook besteden voor het digitale domein bijvoorbeeld. Dat er allemaal gedacht, hè, ook de grote groep dacht ook, het is vooral die oorlog en het gaat niet meer over land. En zeker niet met die ouderwetse tanks, maar toch gebeurt dat wel.
Het gaat altijd over land.
Ja.
Als je naar binnen wil ergens, je wil een regering ontzetten, je wil een stad veroveren, je wil, dan moet je naar binnen, over de grond.
En dat zal het ook blijven in de toekomst.
En dat zal het ook blijven in de toekomst,
ja. Maar dat is interessant. Dat betekent dat die defensie enorm anders ingericht moet blijven. Niet alleen maar praten over het digitale domein, wat we toch heel lang gedaan hebben.
Het digitale domein is heel belangrijk. Alleen, ik heb het gevoel gehad dat heel veel mensen er graag naar verwezen om niet over tanks en schepen en vliegtuigen na te denken. Ja. En dat wil niet zeggen dat je daar alleen maar over na moet denken, want de digitale domein is belangrijk. Er vindt een hele cyberwar plaats tussen de Oekraïne en Rusland. Alleen, dat is bijna een parallele oorlog geworden.
Ja, maar het is toch goed om in onze herinnering te houden dat het echt, en corrigeer me als het niet waar is, maar in mijn herinnering is het zo dat je bijna elke discussie een aantal jaar geleden hierover begon en je zei over land is belangrijk, dan werd je toch weggehoond of weggelachen.
Ja,
de groepen als ouderwets en je snapt het niet en dat is de oude tijd.
Dat blijft nog steeds zo. Je kunt een land niet veroveren met het cyberdomein. Je kunt het misschien lam leggen, maar een land verdedigt zich ook. En dat zie je nu in Oekraïne. Die hebben een legertje aan hackers overeind gelopen, hadden ze al, zeg maar. Die worden van alle kanten geholpen vanuit het buitenland met allerlei hackercollectieven. En die verdedigen zich binnen dat cyberdomein. Zelensky spreekt elk parlement op de wereld toe, zeg maar. Is nog steeds in staat zijn civiele en militaire organisaties aan te sturen. Geeft elke dag bulletins uit, verschijnt op televisie, overal. Ondanks de cyberaanvallen vanuit Rusland. Dat betekent dat er iets aan de hand is en dat de cyberdefensie van Oekraïne, op welke manier dan ook, toch goed geregeld is.
Zeker, maar in ieder geval cyber en over land. De zogenaamde oude oorlog blijft ook in de toekomst gewoon heel nieuw en belangrijk. Dus.
Ja, maar je moet er in ieder geval op rekenen dat je tegenstander het doet. Je moet er altijd op voorbereid zijn dat jij het wapensysteem hebt wat jouw tegenstander misschien ontwikkelt. Maar je moet zowel op cyberdomein als op het punt van oude kinetische oorlogsvoering moet je klaar zijn. En als je daar niet klaar voor bent, omdat je de ene weg bezuinigt of omdat je de andere onvoldoende doet, dan heeft jouw tegenstander een voordeel. Dat is gewoon zo.
Als je dan kijkt naar de defensievisie voor 2035, die er nu ligt, er wordt vooral gekozen, ik citeer nu, voor meer materiaal met minder personeel. Dus lijkt dat de kant die we opgaan. Is dat een verstandige kant of niet, Peter?
Nou ja, kijk, waar het uit voortkomt is natuurlijk dat er nauwelijks personeel te krijgen is en er 9000 man tekort komen op de 40.000. Hè. Ik bedoel, dat is gewoon verschrikkelijk veel. En dat betekent eigenlijk, dat is al één groot probleem. Als je,
daar kunnen we niet heel lang op door, maar ik vind het wel belangrijk om even te weten, wat is daar de belangrijkste oorzaak voor? Want dat is inderdaad onvoorstelbaar natuurlijk. Arbeidskrapte overal, maar hier is het wel extreem en al heel lang.
Het is een combinatie van factoren. Natuurlijk, na lange bezuiniging lijkt Defensie in ieder geval naar buiten toe niet de meest aantrekkelijke werkgever. Defensie loopt ook achter met arbeidsvoorwaarden. Primair en secundair ook wel, ten opzichte van de burgermaatschappij. Dan zijn er er is een opeenstapeling van incidenten geweest, waarvan de oorzaken mogelijk wel terug te voeren zijn op die bezuinigingen. Maar ja, die incidenten die maken Defensie misschien voor de burger nog wel minder aantrekkelijk om te tekenen. Dus ja, daar heeft Defensie heel veel last van gehad, ja.
Dus meer materieel met minder personeel, ook door heel veel praktische omstandigheden gewoon aangereikt, deze visie.
Ja, waarbij je ook rekening moet houden dat robotisering, dat ook kan doorslaan. Maar ook daarvoor moet je weer kijken, wat doet je tegenstander, of je potentiële tegenstander, dat moet je zelf in huis hebben. En het is natuurlijk ook zo dat bij het werven van personeel, Defensie is natuurlijk de afgelopen 40, 50 jaar kaalgeplukt, maar heeft dat ook een beetje uitgestraald. En wat Defensie weer moet leren uitstralen, dat de spanning en de uitdaging van iets wat we beter kunnen dan gisteren. Ze moeten meer Ajax worden. En wat ze de afgelopen 30, 40 jaar geweest zijn, is te veel van tobben over hun problemen. En op het moment dat je laat zien, kijk, als je eens naar Eindhoven gaat kijken, ik bedoel niet PSV in dit
geval. Ik kan
niet
zeggen, als je Feyenoord erbij halen, dan wordt het nog duidelijker.
Nee, maar je ziet dat wat er in Eindhoven is gaan wat als offspring van Philips allemaal is, aan ASML en weet ik wat allemaal meer. En wat er aan werkgelegenheid aantrekt, omdat het daar gebeurt, dan zie je dat in Eindhoven dat een spannende stad geworden is, waar jonge mensen gaan heen staan voor gaan
innovatie, voor noem maar op, dat zou je bij Defensie ook kunnen
doen. Defensie zou meer moeten gaan uitstralen waar ze de toekomst mee bezig zijn. En ik weet nog wel, toen ik minister was, toen zaten die cyberbeslissingen zaten er ook aan te komen. En ik zei toen, ja, ik wil ook cybereenheden gaan maken. En toen kreeg ik een advies. En dat advies had ongeveer als eerste regel dat we niet iets mochten doen wat tegen de wet is. Toen dacht ik, stel nou eens voor dat je dat ergens in de industrie als eerste regel neerzet. Want dat is zo ontmoedigend. En toen het enige wat ik toen heb gevraagd, heeft de vijand dat beter geparafeerd? En dat bleek niet het geval te zijn. Toen zei ik, dan gaan we het ontwikkelen. Maar de idee dat je daarop gaat letten, op procedures. En terwijl je in de eerste plaats moet zeggen, wat is er allemaal? Wat kunnen we allemaal? En kunnen we dat met elkaar op een of andere manier vertalen naar het veiligheidsdomein toe? Dan ga je iets uitstralen van, ik wil vooraan staan. Nou, dat is ik hoop dat Defensie dat in echt gaat uitstralen. Want dan gaan heel veel jonge mensen denken, dat is toch wel heel interessant.
Ja, we weten ook, Hans Hill heeft veel gedaan. In zijn leven ook een briljante communicatiestratege. Dus ja, die weet waar hij over praat, Peter Weiniger. Waarom wordt deze handschoen dan, die nu wordt aangereikt, waarom wordt die niet aangenomen?
Oh, men probeert het ook wel, hoor. Maar men zit natuurlijk met de gevolgen van het beleid. En er is een enorme centralisatieslag geweest, ook met die bezuinigingen. Alles moest in Den Haag worden bedongen. De hoofdkwartieren van de krijgsmachtdelen moesten Den Haag uit. Werden op afstand geplaatst. Mochten niet meer over beleid nadenken. Dat heeft enorm veel teweeg gebracht over initiatieven. Of juist, ja, met betrekking tot initiatieven die vanuit die krijgsmacht kwamen. Want dat werd in Den Haag dan gezien als, nou, ben je toch met beleid bezig, foei, 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 dat mag je niet doen. Dus we zouden weer terug moeten met meer bevoegdheden naar die werkvloer toe. Dichter naar die werkvloer. Een van de dingen die we fout hebben gedaan, is alle werving in Amsterdam geconcentreerd. Van daaruit zit een groot centrum, zeg maar, op het marine-etablissement in Amsterdam. Dat doet de werving voor de hele krijgsmacht. De luchtmacht heeft in de jaren voor die bezuinigingen de werving naar de onderdelen gedelegeerd. Elke vliegbasis mocht zijn eigen werving doen. Dat liep als een trein. En daarna nooit meer. En dat moet eigenlijk ook weer terugkomen. Daarnaast moet je de krijgsmachtdelen meer de bevoegdheden geven om na te denken over gewoon slimme oplossingen voor de problemen waarvoor ze staan.
Innovatief?
Ja, dat innovatieve. Het gaat eigenlijk het experimentele. aspect, zeg maar. Dat bestaat heel sterk op de werkvloer. Daar lopen mensen tegen problemen aan. Gewoon Jan Soldaat loopt tegen problemen aan. In het algemeen zijn we in Nederland goed opgeleid en die verzint daar een oplossing voor. En dat aspect moet je meer uitbuiten binnen Defensie. En dan, weet ik zeker, komen er ook meer mensen.
En dat maakt het inderdaad veel aantrekkelijk om voor te werken. En bovendien ook heel aantrekkelijk inderdaad, de luchtmacht, die loopt als een trein. Die blijft hangen bij mij. Hele mooie beeldspraak. Goed, en dan is er nog eentje, namelijk Rusland. Daar begonnen we mee. En natuurlijk willen we dat nu weten. Hoe moeten we ons op termijn, want we moeten vooruitkijken, hoe moeten we ons op termijn nu tot Rusland gaan verhouden? Want hier liggen ook allerlei scenario's. We hebben gezien, vooraf, die scenario's zijn niet uitgekomen. We hebben het met z'n allen verkeerd gezien. Maar als we nu vooruit gaan kijken, wat zijn de beste scenario's om ons aan vast te houden, Hans Hille?
Artikel 1 daarvan is dat Rusland op ons continent blijft liggen. Dus we kunnen duwen tot we willen, maar we duwen het niet van ons continent af. Dus het is er. En we zullen er mee rekening moeten houden dat het er is. Dus de kunst is toch om met elkaar een manier te vinden om met elkaar te kunnen leven zonder dat je oorlog voert. Dat wil zeggen dat we nu niet Rusland buiten onze beleving moeten willen zetten, zo boos als boosaardig moeten afschrijven, dat we daar nooit meer iets mee willen doen. Je moet ook als de oorlog voorbij is, moet je proberen om heel voorzichtig elkaar weer te ontmoeten. En juist door met elkaar te praten, met elkaar invloed te hebben, ook op hun systeem proberen hun systeem.
Maar met Rusland zou dat kunnen, maar kan dat ook met Poetin?
Ja, soms heb je een leider die je niet wil en soms heb je een leider die je wel wil. Maar je moet. Toen in de tijd de muur viel, ben ik bij nogal wat voormalig communistische landen geweest met volksvertegenwoordigers uit Frankrijk en Engeland en in Duitsland, om daar onze manier van democratie te leren aan gemeenteraden, aan hun parlementen. En wat mij toen het meeste opviel, en daar ben ik heel pessimistisch van geworden, dat is dat ze daar een tijd achter de rug hadden van een jaar of 60, waarin ze hadden afgeleerd na te denken, waarin ze hadden afgeleerd initiatief te nemen. En dan zat je met een klas vol mensen, 40, 50 man, en zelfs om koffie te gaan drinken durfden ze niet zelf op te staan.
Ja.
Ze wilden overal toestemming voor hebben. En dan wist je dat als wij weggaan, dan kunnen ze wel goed geluisterd hebben, alles opgeschreven hebben, dictaat, het s'avonds misschien nog hebben geoefend om het uit hun hoofd te leren. Maar het is niet van hun. En dat wil zeggen dat in die groep zat er altijd wel weer eentje die de grootste bek had, de grootste mond had, of het eerste initiatief nam, of een initiatief nam. Daar wist je, dat gaat de leider daar worden. En de rest gaat weer ja knikken. Ja. Dus je wist, we hebben een aardige poging gedaan, maar er is nog zoveel nazorg nodig voordat die landen echt een door deze democratisch systeem hebben. En ik denk dat wij van hun te veel verlangd hebben op te korte termijn en te kritiekloos geweest zijn met de ontwikkeling zoals hier is gegaan.
En dat het precies op onze manier moet en in ons tempo.
Ten eerste vinden wij dat het op onze manier moet. En ten tweede, op het moment dat een land bij moet trekken, dat heb je in de EU ook gezien met Polen, Hongarije en zo, dan moet je niet van de ene moment op de andere moment verwachten dat ze precies zo handelen als wij.
Nee.
Dan komen er tal van vertragingen in. En dan zit er ook heel veel nostalgie en heimwee naar vroeger, omdat ze dat veiliger voelden en zo. En dat moet je die landen gunnen en tegelijkertijd proberen om ze toch bij te trekken. En wij willen alles of niets. Het moet zo gauw mogelijk precies zoals wij zijn. En anders dan deugt het niet of dan stoten we het af. En nogmaals wat ik straks zei, ik weet het zeker, Rusland blijft op ons continent, net zoals bijvoorbeeld Brexit. Engeland kan wel doen wat ze willen, maar ik heb het ook nog eens op de globe nagekeken. Engeland drijft geen centimeter van ons af. En Engeland moet ook zich realiseren dat ze onderdeel zijn van Europa.
En dan echt naar onszelf kijkend, die NAVO-norm. Hè? Want we zijn nu als NAVO meer een eenheid. Maar ja, gaan we nu eindelijk ook naar behoren meebetalen? Dat wil zeggen, die 2%-norm halen. Is dat een hele belangrijke opgave, of niet?
Ja, zeker, want dat betekent dat er nog eens 4 miljard zeg maar, over zoveel jaren bij moet komen. Bovenop de 3 miljard die nu al is toegezegd. En die in de loop der jaren wordt opgebouwd.
Goed, alle Europese leiders werden door Trump hardhandig op de vingers getikt. Maar het lijkt net alsof ze daar niet naar geluisterd hebben, maar nu wel.
Nou, toen schrok men ook wel. En ontstond er al een beweging om wat meer te doen. Maar nog niet inderdaad voldoende. Het is nu heel duidelijk dat het heel hard nodig is. Men is eigenlijk door deze oorlog heel ruw met de neus op de feiten gedrukt. En men heeft dan besloten om het nu te doen. Deels is dat vanuit de emotie, hè, de verontwaardiging over deze oorlog. de kunst is nu inderdaad om te gaan nadenken over het wat en hoe en wanneer. Want dat is wel heel belangrijk.
Nee, dat zou ons heel ook. Dat is logisch, ja. Dat begrijp ik ook. Maar als het over de NAVO-norm gaat, dan hoeven we daar toch niet meer over na te denken. Die 2%-norm, dat spreek je af. Die moet je dan toch halen, of niet?
Nou, ik vind de waardeloze norm. En ik zal u zeggen waarom ik de waardeloze norm. Want ik probeer het u maar eens thuis in een gezelschap te zeggen van jongens, we gaan 2% doen. Dan kijkt iedereen aan, 2% van wat en waarom. 2% is abstract. Het zegt niks, het is geen doelstelling. Waarom investeren wij in volksgezondheid? Dat doen we om de mensen beter te kunnen maken, langer gezondheid te kunnen houden. Zo. Er staat nergens, het ideaal van een volksgezondheid is nooit 3% erbij of 6% erbij. En de krijgsmacht is met zo'n rekenkundig model bezig. En je moet de krijgsmacht en de politieke partijen die zich voor een sterke krijgsmacht uitspreken, die 2%-norm ook willen halen, moeten daar veel meer invulling aan geven op het moment dat ze dat verhaal vertellen. En niet alleen 2%, maar ze moeten willen dat ze bij de voorkant van de NAVO kunnen behoren op naar hun kracht en hun mogelijkheden. Wij moeten met de luchtmacht, met de landmacht, met de marine.
Maar het gaat er meer om, wees nu duidelijk naar anderen. Wat de Amerikanen natuurlijk bedoelen is, wij betalen naar verhouding veel meer dan jullie. En daar gaat het om, en trekt dat een beetje recht.
Ja, maar dat zouden ze niet zeggen op het moment dat wij in plaats van 37 JSF's, als we er gewoon 56 of 80 of zo hadden besteld, dan hadden ze dat niet gezet. Hadden ze niet gezegd van jullie lopen de kantjes eraf. In wezen zijn wij internationaal gezien, heel geziene militairen. Nederland doet goed mee. Waarom? Omdat wij juist veel meer zelf nadenken. Omdat we zijn niet alleen van dat we bevel krijgen gaan lopen. Nee, tot in de laagste gangen wordt er nagedacht en verantwoordelijkheid gevraagd. En dat wordt internationaal zeer op prijs gesteld. Dus zo slecht zijn we niet. Maar je moet, en dus geld is het niet alleen, maar tegelijkertijd moet je wel de middelen hebben. En wij stralen niet uit. Wat wij voornamelijk uitstralen is dat we eigenlijk een beetje bang zijn voor oorlog. Dat we eigenlijk half pacifistisch zijn. Dat irriteert nog meer dan die centen. Maar op het moment dat wij een verhaal erbij hebben en ook kunnen vertellen wat onze defensie, ons waarde is en waarom wat we gaan doen om de wereld veiliger te maken, net zoals we dat bij het klimaat proberen, net zoals we dat met de politieveiligheid doen, dan is daar best geld voor beschikbaar.
Je hoorde een aflevering van De Strateeg van 10 april van dit jaar met Hans Hille, voormalig minister van Defensie in het kabinet Rutte 1, en Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week kun je luisteren naar een aflevering over lucht- en raketverdediging. Want hoewel oorlogen steeds digitaler worden, is het handhaven van het artikel 5 van de NAVO onmogelijk zonder deze vorm van verdediging. Graag tot dan.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.